Goedemorgen. Fijn dat ik met jullie iets mag delen vanochtend. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben best wel een beetje zenuwachtig, zo'n eerste keer. Maar als je Gods woord leest en Gods woord bestudeert, dan mag je daar dingen in ontdekken. En dan is het ook heel fijn om er af en toe iets van uit te mogen delen. En dat wil ik vanochtend ook doen. We hebben net dat lied gezongen, Houd vol, houd vol. En ik denk dat we niet een beter lied hebben kunnen zingen dan wat aansluit op de boodschap die ik vanochtend wil brengen. Dat is toch wel weer bijzonder. En ook een bemoediging voor mezelf dat we dat lied zingen. Want we hebben gezongen, en ik heb het even opgeschreven. We zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Wij lopen achterna wat God ons heeft beloofd. En daar gaat het vanochtend over. Het gaat over ons vreemdelingschap hier op aarde. Daar wil ik vanochtend met jullie iets van delen, wat ik zelf in de Bijbel heb mogen ontdekken, waar ik enthousiast over ben geworden en waarvan ik hoop dat jullie datzelfde, nou ja, dat ik dat enthousiasme erover ook aan jullie kan overbrengen. Ik heb een PowerPoint gemaakt. Ik denk ik ga het een beetje ondersteunen, het verhaal, met wat plaatjes. Dat doet het altijd goed, maar dan hoop ik ook dat die gaat verschijnen. En dat ook de afstandsbediening gaat werken. Dat is hem, de eerste. Ik heb geen titel. Ik denk van ja, als ik een PowerPoint ga maken, moet ik ook een titel maken voor de preek, want dat hoort erbij. Maar ik kwam daar niet uit. En ik wil u uitdagen om zelf na te denken over een titel, helemaal aan het eind. Als u de boodschap hebt gehoord en dan na gaan denken van, hey, dit is nou daadwerkelijk waar het om gaat en dit is datgene wat ik mee naar huis neem. Dus het is een beetje huiswerk voor tijdens de preek. U hoeft hem niet met mij te delen straks, maar mag u zelf over nadenken. Ik wil graag twee teksten lezen om mee te beginnen. De eerste tekst is uit Efeze 2. Efeze 2, vers 6. En dat valt midden in een zin. Dat mag je natuurlijk eigenlijk nooit doen. Maar goed, ik ga dat toch even doen, want anders ja, dan leidt het te veel af waar het om gaat. Efeze 2, vers 6. En hij heeft ons met hem, dat is met Christus, opgewekt. En met hem, dat is met Christus, in de hemelse gewesten gezet in Jezus Christus, Christus Jezus. En de tweede tekst is uit Filippenzen 3, vers 20. Eén boek verder, een brief verder. Daar staat: ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Twee teksten die ons laten zien dat wij in de hemelse gewesten gezet zijn. Dat wij hemelburgers zijn. Nou, dat doet het niet. Aad, zou jij... Of wacht even, ik zal even deze proberen. Oh ja, dit zijn die teksten. Deed ik dat nou of... Oké, heel goed. Nou, hopelijk kan je een beetje meelezen. U bent een hemelburger. Dat is eigenlijk de boodschap. En u bent een hemelburger geworden. Dat is op het moment gebeurd dat u de Heer Jezus hebt aangenomen als uw heiland en als uw verlosser. Op datzelfde moment bent u een nieuw mens geworden en hoort u in de hemel. Bent u een hemelburger. Dan bent u geplaatst in de hemelse gewesten. Want dat zegt deze tekst. En ik hoop, voor zover we hier allemaal zitten, dat u dat allemaal kunt beamen, dat u dat paspoort heeft. Er is een heel oud lied, vroeger hoorde je het nog wel eens: is uw paspoort getekend, o mens? En ik hoop dat ons paspoort, dat we dat allemaal hebben, dat dat getekend is, want dat is dat paspoort wat ons toegang geeft tot de hemel. En het is fijn om te weten dat we in de hemel zijn geplaatst. En de Bijbel zegt ons ook nog een tweede ding over die plaats. Het zegt wel veel meer. Maar de Bijbel zegt ons ook dat wij op die plaats, daar in de hemelse gewesten, alles hebben ontvangen. En dan zeg ik het even met mijn eigen woorden. Dat is een hele bekende tekst uit Efeze 1, vers 3. Dat wij daar op die plek, in de hemelse gewesten, daar waar wij zijn gezet, gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in Christus. Dus wij zijn daar nu en wij zijn daar verenigd met onze Heer Jezus Christus en onze rijkdommen en onze zegeningen liggen daar op die plek. Nou ja, zult u zeggen, fijn om te weten. Maar ik leef hier nu nog op deze aarde en zo hemels is dat niet. Nou ja, daarin heeft u natuurlijk volkomen gelijk. Want dat burgerschap, dat hemelse burgerschap wat we hebben ontvangen, dat beleven wij nu nog terwijl we hier op de aarde zijn. Met de voeten op de aarde, in het hier en in het nu. Dat neemt niet weg, dat moet ook even gezegd worden, dat wij nu al, terwijl wij hier zijn, kunnen, mogen en moeten genieten van de zegeningen die in de hemel voor ons zijn weggelegd. Dat mogen we nu al doen. Maar het wordt pas echt werkelijkheid als wij ook in de hemel zullen zijn. Als de Heer ons komt halen of wij komen te sterven en we zijn bij de Heer, dan zal de hemel ook echt werkelijkheid gaan worden. Dan zullen we het ook echt zien met onze eigen ogen. We hebben het vorige week nog gehoord, broeder Havenkamp heeft die tekst ook aangehaald, dat wij nu nog hier op aarde wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Ja, met geestelijke ogen mogen we het zien, gelukkig. Maar we zien het nog niet in werkelijkheid. En dat gaat nog komen als we ook in de hemel echt zijn. Het is best wel raar, het is best wel een beetje een vreemde situatie. Dat we horen in de hemel, dat we nu al hemelburgers zijn, maar we zijn er nog niet. Ik heb ook wel eens zitten denken van, hey, waarom heeft de Heer ons niet gelijk in de hemel geplaatst toen we tot geloof zijn gekomen? Want ja, daar horen we. De tekst zegt dat we zijn hemelburgers geworden. Maar toch heeft hij dat niet gedaan. Ik ga er ook geen antwoord op geven. Mag u zelf over nadenken. Maar het is een vreemde situatie. We leven hier op aarde, maar we horen in de hemel. En dat is ook precies wat de Bijbel zegt. We zijn vreemdelingen hier op aarde. We zijn bijwoners. We zijn pelgrims. En die situatie dat wij hier op aarde vreemdeling zijn, tijdelijk wonen, zie je ook terug in de levens van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En die vergelijking wil ik maken. Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvaders, die waren enorm gezegend. God had hun een land beloofd. God had gezegd, ik zal u en uw nageslacht een land geven. Maar wat zie je? Ze leefden in het land, maar ze namen het niet in bezit. Ze mochten het niet in bezit nemen. God had tegen Isaac gezegd, verblijf als vreemdeling in het land. Trek er doorheen, maar neem het niet in bezit. Verblijf er als pelgrim, trek er doorheen. En dat deden ze ook. Ze leefden in het land, wat niet hun thuis was, maar keken eigenlijk voortdurend uit naar de belofte die God gegeven had, dat hij hun het land zou geven. En ja, dat moest nog komen. En dat is eigenlijk dus een beetje dezelfde situatie met ons. We mogen weten dat we onderweg zijn naar de hemel, want we zijn nu nog hier. Maar we mogen vasthouden aan die belofte van datgene wat nog gaat komen. Als je kijkt naar Abraham, Abraham die werd geroepen. U kunt dat lezen in Genesis 12. U kent dat waarschijnlijk wel, dat God aan hem verscheen en dat God Abraham riep. En ook u, ik, wij zijn geroepen. Misschien weet u dat niet, maar het is wel eens goed om daarbij stil te staan, dat ook wij geroepen zijn. Heel veel christenen, en ik zou bijna zeggen van alle christenen, geloven dat hun zonden vergeven zijn en dat ze behouden zijn. En dat is ook het belangrijkste, hè, om christen te zijn. Maar niet alle christenen weten en realiseren zich ook dat ze ook geroepen zijn. En het is wel eens goed om dat in de Bijbel eens op te zoeken van ja, waartoe zijn we nu eigenlijk geroepen? Wat is eigenlijk ons doel? En ik wil met jullie een tweetal teksten lezen en eentje noemen wat daarover gaat. Over onze roeping. En de eerste tekst is 2 Timotheus 1 vers 9. In 2 Timotheus 1 vers 9, daar staat: Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Wat hier eigenlijk staat, is dat van voor de tijden der eeuwen, dus vanaf de eeuwigheid, zijn wij geroepen. U moet zich dat eens voorstellen. Het is eigenlijk heel bijzonder dat u toen al in de gedachten van God was en dat God u toen al vanaf de eeuwigheid u op het oog had en u geroepen heeft. En de tweede tekst uit Romeinen 8 vers 28, die ik ook wil lezen. daar staat eigenlijk hetzelfde. Maar er staat nog iets bij. Romeinen 8, vers 28. En 29. Vanaf vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn, daar hebben we het weer. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hier staat weer hetzelfde, dat wij volgens zijn voornemen, volgens het voornemen van God geroepen zijn. Maar er staat ook bij waartoe wij geroepen zijn, wat onze bestemming is. Namelijk dat wij aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig zullen zijn. De derde tekst, die wil ik alleen noemen, dat is 1 Timotheus 6 vers 12. Die spreekt ook over onze roeping. Die zegt dat wij geroepen zijn voor het eeuwige leven, tot het eeuwige leven. Dus drie dingen. U bent geroepen vanaf de eeuwigheid. U bent geroepen om op de Heer Jezus te gaan lijken. En u bent geroepen tot de eeuwigheid. Nou, ik heb dat even samengevat in, en dat is de volgende slide, in één zin, zodat u het niet meer zult vergeten. We zijn geroepen om voor altijd met Christus en als Christus te zijn. Dat blijkt uit deze drie teksten. Nou, als u dit onthoudt vanochtend, dan ben ik al heel blij. Dan is mijn boodschap geslaagd. Maar het is niet helemaal waar het om gaat, maar dit is wel even een inleiding voor datgene waar ik zo meteen ook weer op terug ga komen. Dus we zijn geroepen om voor altijd met Christus en als Christus te zijn. Dat is onze bestemming. En als je kijkt naar de aartsvaders, en je kijkt dus naar dat vergelijk wat we kunnen maken, dat ook de aartsvaders hier wandelden op aarde als vreemdelingen en pelgrims, en wij dus ook. En je bestudeert het leven van de aartsvaders, daar kun je daar ongelooflijk mooie lessen in ontdekken. Hele rijke lessen voor ons, geestelijke lessen. En er zijn drie kenmerken die steeds terugkomen in de levens van de aartsvaders, waarvan ik denk van, hé, dat is opvallend. Drie dingen die steeds terugkomen en waar ik eens over nagedacht heb en waar ik eens wat over gelezen heb, dat ik denk van, hé, daar kunnen we wat mee. Is dat niet ook belangrijk voor onze levens hier op deze aarde als vreemdeling? En het eerste kenmerk wat we zien in de levens van de aartsvaders is dat ze leefden in tenten. Nou, het staat er al. Je gaat sneller dan ik. Het feit dat Abraham, Isaac en Jacob leefden in tenten, dat was niet omdat ze arm waren. We lezen van Abraham dat hij zeer rijk was. Zeer rijk aan vee, aan goud, aan zilver. En hij had met gemak een prachtig mooi onderkomen kunnen bouwen. Of misschien zelfs wel laten bouwen. Maar hij deed dat niet. Hij leefde in tenten. En hij liet daarmee zien dat hij een pelgrim was. Hij liet daarmee zien dat hij vasthield aan die belofte van God. God die tegen hem gezegd had, ga op pad naar het land wat ik je zal wijzen. Verblijf er niet, verblijf er als vreemdeling. Ga onderweg. En dat liet hij zien door te leven in tenten. En een tent spreekt van vreemdelingschap. Van een tijdelijk verblijf. Je gaat niet voor altijd in een tent wonen. Ik zie Wietse zitten. Wietse en ik die houden enorm van wandelen. En wij trekken er nog wel eens op uit met een tentje, hè, Wietse. En nou, ik kan je zeggen, het is verreweg van comfortabel om in een tentje te liggen. Maar goed, je doet het ergens voor, omdat je de volgende dag weer verder kunt. En zo kom je ergens. Maar ik zat ook te denken van, ja, wat moet dat voor Abraham zijn geweest? Altijd maar onderweg zijn te zijn in een vreemd land, een vreemde cultuur, een vreemde taal. En hij moet zich elk moment, elke dag beseft hebben dat hij een vreemdeling was. Dat de plek waar hij woonde, daar in tenten, dat niet zijn thuis was. En dat is toch, ja, dat moet toch wat zijn geweest. En dat bracht mij bij de vraag van hoe zit het met ons vreemdelingschap? Ook wij zijn onderweg, we zijn hier tijdelijk. De wereld is niet langer ons thuis. Wat doet het met ons? Wat zegt dat ons? Zijn wij ons bewust van ons vreemdelingschap hier op aarde? Nou, we leven niet letterlijk in tenten, maar als je het figuurlijk bekijkt, kunnen onze tent pinnen best wel eens heel diep in de aarde vastgeslagen zitten. We hebben het heel goed hier in het Westen, zeker ook in Nederland. We zijn heel erg druk met onze carrière wellicht, of met ons huis of vrienden, social media. Allemaal dingen die enorm belangrijk in ons leven kunnen zijn. Niet verkeerde dingen, maar ze kunnen ons wel enorm in beslag nemen. En de vraag is dan ook van ja, welke plaats geven wij deze dingen in ons leven? Als je kijkt naar Abraham, God vroeg aan Abraham om alles achter te laten. Hij moest zijn huis achterlaten, zijn familie, de plaats waar hij woonde. Nou, ik denk niet dat God dat van ons vraagt, maar ik denk wel dat God aan ons vraagt van waar ligt onze prioriteit? En als we even teruggaan naar datgene wat we net hebben gezien, naar onze roeping, naar onze bestemming, dat we aan het beeld van de Heer Jezus gelijk zouden zijn, dan zou je kunnen zeggen van ja, dat geloof ik ook, maar dat is voor straks, als we in de hemel zijn. Dan zijn we perfect en dan zijn we volmaakt en dan lijken we volkomen op de Heer Jezus. Nou, dat is ook zo. Alleen, ik denk ook dat het iets is wat nu al in dit leven aan de gang is. Het is een proces wat begonnen is toen u de Heer Jezus hebt aangenomen. Vanaf dat moment is God in uw leven bezig om u op zijn zoon te laten lijken. En hij wil ook niets liever dan dat. Hij wil niets liever dan dat wij op zijn zoon gaan lijken. Zodat hij van ons kan genieten, net zoals hij ook van zijn zoon kan genieten. En God wil dat in onze levens uitwerken. Dat kunnen we niet zelf. Het enige wat wij kunnen doen is dat we leven vanuit die nieuwe mens die we zijn geworden. Eigenlijk een beetje leven zoals die hemelburger die we zijn. Eigenlijk dat we ons doen en laten, ons denken, dat dat hemelsgericht is. Niet aardsgericht, maar hemelsgericht. En dat we een hemelse gezindheid hebben. Dat is belangrijk. En niet alleen maar dat we op de hemel gericht zijn, maar beter nog dat we zijn gericht op de persoon die in de hemel is. Onze Heer Jezus Christus. Paulus die riep er al toe op. Hij zegt van zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Nou, dat geldt ook voor ons. En de Heer Jezus zelf, toen hij hier op aarde liep, zei hij, verzamelt u geen schatten op de aarde, maar verzamelt u schatten in de hemel. Wees daarmee bezig. En Abraham die had dat in de gaten. En hij keek verder dan het aardse beloofde land. En we lezen dat in Hebreeën. Misschien is dat goed om samen eens te lezen, want dat is mooi. We hebben net ook gezongen, het zijn de helden, even kijken wat was het ook alweer, het zijn de schouders van de helden waarop wij staan. Nou, Hebreeën 11 gaat over de geloofshelden en een daarvan was Abraham. Een groot man van geloof. En daar lezen we over in hoofdstuk 11, Hebreeën 11. Vers 9. Door het geloof is hij, dat is Abraham, een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en de ontwerper is. Abraham die keek verder, naar wat hij hier op aarde zag. En hij keek uit naar het toekomstig, iets wat nog moest komen. Want we weten dat de belofte van het land is in zijn leven niet vervuld. Hij heeft het land niet in bezit gekregen. Maar hij keek er wel naar uit. En zijn hoop en zijn blik was hemelsgericht. Het is ook goed om vers 13 nog even te lezen van datzelfde gedeelte. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en ze hebben beleden dat zijn vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Nou, Abraham, Isaac en Jacob, ze wisten dat ze hier vreemdeling waren, maar hielden vast, waren hemelsgericht en keken uit naar hetgene wat nog moest komen. En ook wij mogen dat doen. En dat uitzicht wat wij hebben op het Vaderhuis, op die hemel, dat mag ons ook elke dag kracht geven om hier op aarde door te gaan. In een wereld, ja, waar we niet meer thuis horen, maar waar we ons ook steeds minder thuis voelen, als het goed is. En we mogen uitkijken naar datgene wat gaat komen. Dus tenten, een belangrijk kenmerk wat we terugzien komen in de levens van de aartsvaders. Het tweede kenmerk wat we zien, en dan mag die door, is dat van een altaar. Ook dat zien we regelmatig terugkomen in het leven van Abraham. In Genesis 12 en Genesis 13 zien we dat Abraham 3 keer een altaar bouwt. En het is wel eens goed om dat te lezen. 3 verschillende aanleidingen waarom hij een altaar bouwt. En de derde aanleiding, daar wil ik even bij stilstaan. Wat is de situatie? Het is het bekende gedeelte dat de wegen van Abraham en Lot gingen scheiden. Abraham en Lot die woonden in het zuiderland, maar wat was het geval? Dat stukje land waar zij woonden, dat was eigenlijk te klein om daar met de beide families en al het vee wat ze hadden, om daar samen te wonen. De herders die hadden al ruzie gekregen en dat ging eigenlijk niet langer. En Abraham die had geen zin in twist. Abraham die nam zijn verantwoordelijkheid en die zei tegen Lot, Lot, kies jij maar als eerste het stuk land uit waar jij wil wonen. En daarin zie je ook zo prachtig mooi dat Abraham een man van geloof is. God die tegen hem gezegd had, ga naar het land wat ik je zal wijzen. Nou, hij ging in geloof, hij wist helemaal niet waar hij zou uitkomen, maar hij gaf God, of Lot gaf hij de eerste keus. En daarmee accepteerde hij ja, wat er voor hem overbleef. Een prachtig mooi vertrouwen waarin we ook zien dat Abraham leefde uit geloof. En Lot, ja, die leefde vanuit aanschouwen. Want die ging af op wat hij zag. Hij zag daar de Jordaanvlakte, die zag er fantastisch uit, een hoop water, en dacht van daar wil ik wonen. Dat ziet er mooi uit. Nou, we weten hoe het met Lot is afgelopen. Uiteindelijk is die beland in de poorten van Sodom en Gomorra. Een mooi verschil om tussen die twee te zien. Geloof, wandelen in geloof of wandelen in aanschouwen. En zo scheiden hun wegen. En wat we dan zien, en dat wil ik lezen, dat staat in Genesis 13, vers 7. Even kijken, Genesis 13, vers 14. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En dan vers 17, sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Wat we hier zien is dat God aan Abraham het land laat zien. God zegt hier eigenlijk tegen Abraham, Abraham, trek het land maar door. Verken het maar, leer het maar kennen. In de volle breedte en in de volle lengte, trek er maar doorheen en geniet er maar van. Nou, zo is het eigenlijk ook met ons. Dat wij nu al, zoals ik ook in het begin zei, nu al mogen genieten van die zegeningen, die geestelijke zegeningen, die voor ons in de hemel zijn weggelegd. Zoals Abraham nu al hier al van het land mocht genieten, er doorheen mocht trekken, zo mogen wij dat ook doen, genieten van de geestelijke zegeningen. Maar dan lezen we vers 18 en daar gaat het mij om, dan zien we dat Abraham daar een altaar bouwt. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Op die plek, daar bij Hebron, en Hebron, dat betekent gemeenschap, bouwde Abraham een altaar voor de Heer. En ja, het kan bijna niet anders dat Abraham daar God heeft ontmoet, maar ook dat hij God gedankt heeft en geprezen heeft voor zijn ontmoeting die hij met God had gehad. Voor datgene wat God aan hem liet zien en dat God hem daar opnieuw de belofte bevestigde. En hij zal ongelooflijk dankbaar en blij zijn geweest. En hij zal hem daar geprezen hebben en hij zal hem daar aanbeden hebben bij dat altaar. En dat bracht mij ook bij de vraag van, hey, hoe zit het met ons altaar? Hoe zit het met onze gemeenschap die wij ook met de Heer mogen hebben? Hebben wij die? En God noemt Abraham zijn vriend. Je kunt dat op verschillende plekken lezen in de Bijbel. En dat vind ik altijd zo bijzonder als je dat leest, dat God Abraham zijn vriend noemt. En ik denk van, wat is daarvan, wat was daarvan nou het geheim? Wat was daar nou van de sleutel? Nou, ik denk dat Abraham veel tijd met God doorbracht. Abraham die had God leren kennen, echt leren kennen. En hem volledig leren vertrouwen, doordat hij ja, met God wandelde. Abraham leefde in gemeenschap met God. Hij had een relatie met hem. Psalm 25, vers 14 zegt, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hem bekend. En zo was die relatie tussen God en Abraham. Volledig vertrouwelijk. En zo verlangt God er ook naar om zo'nzelfde relatie ook met ons te hebben. En het is wel mooi om ook te zien dat in het Nieuwe Testament staat een tekst waar ook weer staat dat wij geroepen zijn tot gemeenschap. Dat staat in 1 Korinthe 1 vers 9. Daar staat dat wij als kinderen van God geroepen zijn tot gemeenschap met zijn Zoon Christus, Jezus Christus onze Heer. Dus God verlangt ernaar, naar diezelfde gemeenschap die je met Abraham had, om die ook met ons te hebben. En ik hoop dat dat ook ons verlangen is, van u en van mij, van ons hart, dat wij ook ja, die relatie met de Heer hebben en mogen leven, die vertrouwelijke omgang met de Heer mogen kennen, zoals Abraham dat ook kende. Altaar, gemeenschap, aanbidding, een belangrijk iets om ook in onze levens ja, belangrijk te laten zijn. En het derde kenmerk wat we zien in de levens van de aartsvaders is dat van waterputten. Ook dat kom je regelmatig tegen, met name in het leven van Isaac. En in Genesis 26 vinden we daar een hele mooie geschiedenis van. Genesis 26 vers 18. U moet dat hele gedeelte maar eens lezen, maar omwille van de tijd wil ik gelijk even naar vers 18 gaan. Daar staat, en Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. Een put spreekt in de Bijbel altijd van vruchtbaarheid, want het water wat uit de put komt, brengt vruchtbaarheid voort. En in de Bijbel is water, u weet dat ongetwijfeld, het beeld van het woord van God. En door het lezen en bestuderen van Gods woord mogen we geestelijk groeien en mogen we vrucht voortbrengen. Maar wat kunnen we, als we dat weten, nu leren van deze geschiedenis van Isaac? De waterputten van Isaacs vader Abraham die waren dichtgestopt door de Filistijnen. En het eerste wat Isaac doet op het moment dat hij op die plek komt, is de waterputten weer opengraven. En dat bracht mij bij de vraag van hoe zit het met mijn waterput? Is mijn waterput nog open? Ben ik nog aangesloten op die bron? En put ik daar nog uit? En dan bedoel ik met die bron uiteindelijk de Heer Jezus, maar ook Gods woord. Ben ik daar nog op aangesloten? Lees ik daar nog in en leef ik daar nog uit? En dat kan zijn, en ik heb dat zelf ook periodes gehad in mijn leven, dat ik merkte, niet met deze bewoordingen, maar nu ik het zo lees, dat de waterput was dichtgegooid. En dan is het goed om na te gaan van hoe kan dat? Hier lees je dat de waterputten zijn dichtgegooid met aarde. Nou, je zou kunnen zeggen met aardse zaken. Heel makkelijk in ons leven nemen aardse zaken ja, de overhand, worden belangrijk. En dan is het goed om te weten dat het altijd mogelijk is, zoals Isaac ook deed, om die waterputten weer open te graven. Om de dingen van de Heer weer belangrijk te laten zijn en om weer bij dat water te kunnen. En dat is ook zo mooi wat er in vers 19 staat, dat er een put is waar opborrelend water uitkwam. Nou, letterlijk staat daar levend water. Nou, hoe mooi is dat? De herziene statenvertaling vertaalt dat in de voetnoot. Daar staat levend water, een bron met levend water. Nou, hoe mooi kun je de verwijzing hebben. En voor Isaac was het dus de noodzaak om die putten weer open te graven en om bij dat water te kunnen. En als wij ons bezighouden met Gods woord, dan kan het niet anders dan dat dat iets uitwerkt in ons leven. Dat dat levende water, dat krachtig is, Gods woord, dat dat in onze levens iets gaat uitwerken. En dan kan het ook niet anders dat anderen daar iets van zien. En dat we vrucht dragen. Er is nog een andere functie ook van water. Ook daar vertelt de Bijbel iets over. Dat is reiniging. Nou, dat sla ik nu heel eventjes over. Het staat wel op de slide. Maar belangrijke les van de waterput is dat we aangesloten blijven op die put, op die bron, dat die open blijft. Zodat we zijn als die man van Psalm 1, die vergeleken wordt met een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet verwelkt. Drie dingen. Eerst en tenten, ons vreemdelingschap, ons verblijf hier op aarde. Altaar, onze gemeenschap met God die we mogen kennen. En drie, waterputten. Gods woord, wat we mogen hebben en waaruit we mogen leven. En ik zat daarover na te denken. Ik denk van, hé, als dat belangrijke dingen zijn in de levens van de aartsvaders en deze lessen mogen we daarin zien, toen dacht ik van, hé, waar zien we dat nog meer? En toen kwam ik uit bij de Heer Jezus, die ook deze drie dingen op een volmaakte, volkomen manier heeft laten zien. En de Heer Jezus is een voorbeeld voor ons, maar ook in deze drie dingen mogen we hem volgen, is hij ons grote voorbeeld. Als we kijken naar de waterput en we zeggen van het water is Gods woord. De Heer Jezus, toen hij hier op aarde wandelde, hij kende de schriften. Hij kende de woorden van zijn vader en hij putte daaruit. U weet het, als 12-jarige zat hij al in de tempel. En zei hij tegen zijn ouders, weet u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En toen de Heer Jezus later nog maar net zijn openbare dienst begon, was daar de tegenstander, de verzoeking in de woestijn. En de tegenstander die doet hem een aantal slinkse voorstellen, maar de Heer Jezus die zegt elke keer, er staat geschreven. Hij kende de woorden van zijn vader en voor hem had de schrift het laatste woord. Beter gezegd eigenlijk, de Heer Jezus was het woord. En ook het kenmerk van altaar, van gemeenschap, als we dat zo mogen vertalen, zien we ook op een volmaakte manier in het leven van onze Heer. Hij was hier op aarde voortdurend in een innig contact met zijn vader. We lezen op verschillende momenten dat hij de berg op ging om te bidden, dat hij zijn hart uitstortte voor de vader. Hij maakte alles bekend. Beter gezegd, hij en de vader waren één. En als laatste, de Heer Jezus was op aarde als een vreemdeling zonder thuis. Hij verliet zijn huis, zijn thuis. En hij kwam zijn schepping binnen, die hem niet wilde, die vijandig was. Hij daalde neer naar een zondige wereld, werd geboren, moest geboren worden in een kribbe. Er was geen plaats voor hem in de herberg. En als baby moest hij al vluchten naar Egypte. Toen waren er al mensen die hem naar het leven stonden. En toen hij later door het land trok, zei hij, de vossen hebben holen, de vogelen hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Zo was het gesteld met de Heer Jezus op aarde, hij was een vreemdeling. En als God, de schepper, kwam hij zelf naar de aarde, maar er was geen plaats, hij kon geen rust vinden om zijn hoofd neer te leggen. Nee, nou, uiteindelijk wel. Uiteindelijk weten we waar hij zijn hoofd heeft neergelegd. Op het kruis, voor u en voor mij, waar hij gestorven is voor onze zonden. Daar heeft hij zijn hoofd gebogen, gaf hij de geest over en legde hij zijn hoofd neer. En zei, het is volbracht. De Heer Jezus heeft deze drie dingen op een volmaakte manier laten zien. En is daarin voor ons een voorbeeld. En ik hoop ook dat we hem daarin mogen volgen, in dat voorbeeld. Tent, altaar en waterput. Drie belangrijke dingen. Ik hoop dat we ze onthouden. En dat we ze belangrijk laten zijn in onze levens. We mogen de Heer Jezus volgen als onze grote leidsman en volleinder van het geloof. Hij is al in de hemel, daar waar Hij op ons wacht, daar waar onze zegeningen liggen, onze rijkdommen. En Hij kijkt naar ons uit tot wij bij Hem komen. En tot die tijd wandelen we hier nog op de aarde. Maar mogen wij onze blik gericht houden op Hem. En we mogen weten dat we eens voor altijd met Christus en als Christus zullen zijn. Dat is een mooi vooruitzicht. Dat wens ik u allen toe. Amen.